Alles kan soms alleen maar draaien om innovatie. En groot, groter, groots. Gigantische plannen worden opgesteld waar jij misschien niet eens bij stilstaat dat ze bestaan.
Als het goed is, als ik nog 20 meter naar voren loop, door alle hoge grassen, dan hoor je de zee te zien.
Op kilometers van de kust vandaan staat er zo'n plan.
Ja, kijk. De zee.
Meters hoge masten die constant hetzelfde doen. Wind opvangen.
We zijn er, Daan.
We zijn er.
Heel veel zand en water. Dat zie je in de verte.
Oh ja, ik zie ze.
De windmolens.
Deze wind schiet vliegensvlug van de windmolens over de zeebodem naar het land. Tot het stopt. Vast in een file. Het zal nooit zijn eindbestemming halen. Jij, groene energiegebruiker.
Ondertussen staan we op één grote zandvlakte. De duinen achter ons en voor ons een hele grote Noordzee. Met hier en daar een paar windmolens.
Ondanks dat ze ver weg lijken, hebben ze een grote impact op de energietransitie. Een plan dat een groot deel van onze energie van wind zou halen, lijkt te sterven voor 2030. We zitten nu al met een overvol stroomnet in Nederland.
Als ik 10 jaar geleden naar een gemeente was gestapt en had gezegd, joh, ik wil geen 1 hoogspanningsstation, maar alvast 2 hoogspanningsstations bouwen, want dat hebben we straks nodig. Dan had iedereen hem heel hard uitgelachen of was hij weggestuurd met pek en veren.
Waar halen we de ruimte vandaan om een verdubbeling van de energietoevoer te stationeren? Valt straks die groene toekomst in het water? In deze podcast laat ik je weten hoe zoiets groots een zee van tijd kost om haalbaar te maken. Is het nog te redden? Of staan we straks stil op zee?
Ja, die kans is nu ongeveer 50%.
Je luistert naar De Wind Waait Door. Gemaakt door mij, Graf Jansen, samen met Daan Kremers en Wolf Geerling. We onderzoeken de omstreden toekomst van windenergie op zee. Plannen die nu gemaakt worden, maar die voor jou en mij straks werkelijkheid moeten zijn. We zien veel mooie verhalen op het internet. Windmolens worden onze energieleveranciers in de toekomst. Daan en Wolf reizen af naar de duinen van IJmuiden om een blik te werpen op dit onderwerp.
We zijn nu onderweg naar Piet Warnaar, civiel ingenieur van TNO. En hij heeft, als het goed is, meer dan, ja, volgens mij wel tientallen jaren ervaring in windenergie.
Oh.
Dus we gaan even kijken. We mogen naar het hoofdkantoor van TNO, dus ben benieuwd.
Zo.
En ik heb mij laten vertellen dat je vanaf het hoofdkantoor de windmolens van Amalia kan zien.
Kijk, dat is mooi meegenomen.
Ja, dus we gaan even kijken.
Op.
Hey, goedemiddag. Wij komen voor TNO. Moeten we dan hier zijn? Klopt dat?
Dat ding, maar je gaat even daar parkeren.
Ja.
En dan bij de receptie melden.
Top, dankjewel.
En dan komt alles in orde.
Geweldig.
Nou, we zitten hier gewoon midden in het natuurgebied. Ja. Met een bijzondere flora- en faunavergunning. Af en hieruit hebben we prachtig zicht op de nieuwste windparken.
Daar zijn we wel van mogen genieten. Ja,
ja, precies, precies.
Wat we dan nu zagen was het Hollandse Kust Noord. Of was het Amalia Park?
Zuid, Hollandse Kust Zuid.
Oké. Okay.
Gaan we rechtsom.
Maak een koffiemachine. Waar ik brand weer door. Dat is een 100
graden
zaal.
Hoi.
Hoi. Maar als ik het dan nu goed begrijp, er is een plan opgesteld om in 2030, 2050 bepaalde hoeveelheden aan energie van zee naar land te laten komen.
Maar dat riepen we 10, 15 jaar geleden al van jongens, als we dit willen, we willen 70 gigawatt wind op zee hebben in Nederland, dat betekent dat fundamenteel het energiesysteem op het land, waar alle gebruikers zitten, dat het moet gaan veranderen.
In 2030 willen we 3/4 van onze energie van wind halen. 21 gigawatt om precies te zijn. Momenteel hebben we 11 windmolenparken op zee. Die parken leveren samen ongeveer 5 gigawatt aan energie op. Als we kijken naar de geplande parken voor 2030, Hollandse Kust West en IJmuiden Ver, komt er nog 5,5 gigawatt bij.
Okay.
2032 hebben we 21 gigawatt.
21. En wat als West erbij staat, wat is dan het vermogen?
Ik denk dat we dan op 6, 7 gigawatt zitten.
En dan hebben we nog 5 jaar.
Het plan zal niet worden gerealiseerd in het jaar 2030. Branchevereniging van Windenergie op Zee, Net Zero, verduidelijkt dat het plan te behalen is in 2032. We kijken met Piet Warna naar een kaart. Een kaart met alle geplande parken die tot die tijd gebouwd moeten worden.
Oh, kijk hier. We zijn nu hier. Dan komt er nog een kaal Wallenskustwest. Dan komt Aanwijden Ver, die wordt ook nog gebouwd. Die is gegund aan Waterval. Dus die wordt ook gebouwd, 2029 klaar. Dan krijgen we al deze kabels nog, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gigawatt die daarna nog gebouwd moeten gaan worden.
En die staan nu op de markt of die...
Die komen jaar voor jaar voor jaar komen die uit. Dus de komende tender is... Die komt nu uit. Die tender.
Een gebrek aan belangstelling. In principe is een plan opgesteld omdat het haalbaar moet zijn, lijkt me.
Ziet u het realistisch in dat er straks... een park wordt vrijgegeven zonder een investeerder?
Ja, die kans is nu ongeveer 50%. Het vorige kavel in Nederland had 2 bieders. Dat is niet heel veel. We hebben al tijden gehad dat er 5 of 10 bieders waren. Dus dat is een grote zorg. Ja.
Wat zorgt voor die 50% klaringkans? We horen in een uitzending van actualiteitsprogramma Nieuwsuur... bestuursvoorzitter van Eneco, As Tempelman.
Ja, die windparken moeten komen hier bij IJmuiden-Ver, nog iets verder uit de kust... die tender die loopt inderdaad en die komt in september, moeten daar de biedingen voor worden ingediend.
Gaat dat parken komen?
Ik weet het niet. Ik weet wel dat met in de huidige opzet, dat wij als Eneco helaas besloten hebben niet deel te nemen aan deze tender.
Ook in het buitenland is het een probleem, verduidelijkt Warnaar.
We hebben nu gewoon al 2 tenders gezien in Engeland en in Denemarken die mislukt zijn, bij gebrek aan belangstelling.
En wat gebeurt er bij een mislukt? Kavel.
Dat betekent dat je de wetgeving moet aanstellen, moet bijstellen om die kavels uit te geven. Waardoor je dus hogere stroomprijzen moet bieden of meer garanties moet bieden dat negatieve stroomprijzen worden geabsorbeerd door de overheid bijvoorbeeld. Zodat er een betere garantie ontstaat voor de eigenaar dat hij veel meer opbrengst uit zijn park kan halen.
Daan doet al weken onderzoek naar windmolenparken op zee.
In Duitsland worden grote energiebedrijven niet meer door de overheid gesteund door middel van subsidies. In Denemarken is hetzelfde voorgevallen, waardoor er nu toekomstige biedingen gestopt zijn. Daar is de Deense overheid aan het kijken naar passende subsidies om het weer aantrekkelijk te maken.
En in Denemarken zijn de tenders al mislukt.
Ja.
En in de UK zijn tenders mislukt. En dat is ook zeker een reëel probleem voor Nederland.
Ja. Ja.
Voor grote energiebedrijven zit er weinig in. Onder andere omdat er geen subsidies meer worden gegeven vanuit de overheid. Je hoort Jorrit de Jong, woordvoerder van Tennet. Zij zijn eigenaar en beheerder van stroomkabels.
De aansluiting op het net die wordt dus door Tennet gerealiseerd. En dat is een andere aanpak dan bijvoorbeeld in andere landen om ons heen. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk moeten windparkontwikkelaars zelf een aansluiting op het hoogspanningsnet realiseren. Nou, en juist omdat er dus heel goed is samengewerkt met de windparkontwikkelaars en de overheid en Tennet... waren de aanbestedingen tot nu toe altijd heel succesvol. En Nederland was ook het eerste land waar subsidievrij een windpark is aanbesteed. Dat komt dus door die goede samenwerking. En ook op dit moment, waar we zien dat het dus lastiger wordt... en waar we zien dat inderdaad in andere landen aanbestedingen mislukken... is het dus heel belangrijk dat die overheid en de marktpartijen en Tennet... ook goed met elkaar blijven praten en kijken waar misschien aanpassingen moeten worden gedaan... in die aanbestedingen, om er toch een succes van te maken.
Eerder was er nog geen probleem, vertelt woordvoerder van Eneco, Marnix Heijboer.
We hebben gezegd, onder de huidige voorwaarden kunnen we bij deze komende tender, dus de tender die in september gepland staat, niet meedoen.
Maar zie jij het voor ogen dat Eneco zich voor 2030, 2032 om precies te zijn, wel nog interesse toont in de opengestelde windmolenparken?
Ja, zeker. We zijn nou iedere keer geïnteresseerd in windparken. Alleen het gaat om wat de juiste voorwaarden zijn. Of het ons lukt om zo'n investering ook weer terug te verdienen. Kijk, het kan ook zijn dat de omstandigheden verbeteren. Of dat kan dus bijvoorbeeld zijn dat de vraag aantrekt vanuit de, of dat er meer vraag wordt gecreëerd naar stroom.
Ja.
Dus er zijn meerdere manieren om de condities te verbeteren. Dus niet per se alleen maar subsidies.
Ook de materialen voor de windmolens worden duurder.
Welke tegenslagen kom je dan tegen?
Nou, zoals nu je ziet bij die windpark op zee, dat daar tijdelijk een dip in zit. Dat er minder interesse is. Dat bijvoorbeeld de afgelopen jaren de prijzen heel hoog zijn geworden door onder andere door de inval van Rusland in Oekraïne. Daardoor zijn de prijzen soms gewoon verdubbeld. Ja, en dat helpt natuurlijk niet als je die omslag wilt maken. En dat soort tegenslagen die horen wel bij dit soort hele lange processen. Soms moet je ervan leren, soms moet je de pijn nemen, hè, van die hoge kosten bijvoorbeeld. Om uiteindelijk wel er sterk en concurrerend uit te komen.
Piet Wana vertelt de oorzaak van de negatieve stroomprijs.
Vorig jaar hadden wij 400 uur waarin stroom negatief geprijsd was. En dus wordt er meer stroom aangeboden dan dat wij als gebruikers af gaan nemen. En dan moet je dus betalen aan het stroomnet om die stroom op het net te brengen. En dan kunnen we dan, met die kosten kunnen we door exporteren naar Duitsland, Frankrijk enzovoort. Dus als je stroom produceert, heb je de kosten gemaakt om je windmolenpark te bouwen en te onderhouden. En vervolgens moet je ook nog een keer gaan betalen om die stroom te leveren. Vorig jaar was het al 400 uur, was de stroomprijs negatief. Moest je geld betalen om stroom te leveren. En naarmate we meer windenergie gaan bouwen, wordt het een al groter probleem.
Dat betekent dat de productiekosten voor energiebedrijven duurder zijn dan de uiteindelijke prijs die ze kunnen rekenen voor de stroom die ze leveren. Dat heeft allemaal te maken met het overvolle stroomnet, waar we in Nederland mee kampen.
Wat houdt dat in, een overvol stroomnet? Want ik zie er wel veel over in het nieuws de laatste tijd.
Eigenlijk kun je het vergelijken met een file. Als er te veel auto's tegelijk de weg op rijden, ontstaat er file. Dit is vergelijkbaar met een overvol stroomnet, waarbij te veel opgewekte en gevraagde stroom tegelijk door de kabels moet, waardoor er opstopping ontstaat en vertraging optreedt.
Het net zit niet altijd vol. Hè? Dus er wordt vaak gezegd, we hebben volle netten, dat klopt. Maar dat is eigenlijk alleen op de piekmoment. Dat is ongeveer 15% van de tijd. En op 85% van de tijd is er echt meer dan voldoende ruimte op het elektriciteitsnet om daar gebruik van te maken.
En waarom wordt het dan altijd gezegd?
Nou, omdat partijen eigenlijk gewend zijn om een 24/7 aansluiting te krijgen. Dus dat je op elk moment van de dag je volledige transportcapaciteit kunt gebruiken.
Dus eigenlijk zit het stroomnet niet altijd vol, maar alleen op piekmomenten. Dat is ook een probleem. Hoe is dat gebeurd?
Als je teruggaat in de tijd en een van de andere netbeheerders die gaf dat een keer aan. Die zei, als ik 10 jaar geleden naar een gemeente was gestapt en had gezegd, joh, ik wil geen één hoogspanningsstation, maar alvast 2 hoogspanningsstations bouwen, want dat hebben we straks nodig. Dan had iedereen hem heel hard uitgelachen of was hij weggestuurd met pek en veren. En ik denk dat ook wel een goede weergave is. In die tijd zagen we denk ik toch minder snel op ons afkomen. Als je nu nagaat bijvoorbeeld de ramingen die zijn gemaakt voor aanvragen voor stroom, zeg maar. Sommige ramingen die gaan al over de ramingen heen die we tot 2030 hadden gemaakt. Dus dan zie je dat we dat nu eigenlijk al hebben bereikt aan aansluitingen die wij moeten realiseren. Ja, ik denk dat het toch is onderschat. En dat is ook wel wat meerdere partijen natuurlijk nu zeggen. Alleen destijds was ook vanuit de overheid werd er gezegd. Ja, je mag het net onderhouden, maar uitbreidingen, daar moet je eigenlijk wel een beetje terughoudend mee zijn. Want dat zou ook betekenen dat je fors veel moest investeren. En men wilde eigenlijk vooral dat dat de rekening betaalbaar bleef. En ik denk dat we als netbeheerders hadden we daar misschien harder over aan de bel moeten trekken. Dat is ook wel wat er ook wel vaker wordt gezegd.
De Nederlandse overheid is vanaf begin 2025 begonnen met het investeren in het vergroten van het stroomnet, namelijk met 8 miljard euro per jaar. Maar dat is wel te laat, vertelt Piet Warnaar.
Dus het bouwen van nieuwe kabels op land is uitermate problematisch. Maar dat riepen we 10, 15 jaar geleden al van, jongens, als we dit willen, en we willen 70 gigawatt wind op zee hebben in Nederland en 100 gigawatt zon op land, dat betekent dat fundamenteel het energiesysteem op het land, waar alle gebruikers zitten, dat het moet gaan veranderen.
Zijn we daar niet al te laat mee dan?
Daar zijn we, ja. Een jaar of 10, 15 te laat mee. Dat roept wel een tijdje. Maar
dan gaan we 2030 dus niet halen.
We kunnen die windparken wel gaan bouwen. Maar wellicht moeten we gaan nadenken over andere technieken om die energie in te vangen. Ja, we moeten gewoon uiteindelijk naar seizoensopslag. Dat zijn de echt grote problemen van windenergie.
Als grote energiemaatschappijen terugtrekken, mede door een overvol stroomnet, hangt bij mij de vraag, worden er dan nog wel windmolenparken gebouwd? Als we kijken naar een opgesteld plan, liggen er nog veel verschillende parken te wachten om gebouwd te worden. Maar zonder investeerders.
Ja, dat klopt. Want bij de vorige veiling op Nederlandse grond hebben zich maar 2 bieders gemeld. Niet alleen jij zit met die vraag, ook Piet Warnaar zet er zo zijn vraagtekens bij.
De eigenaar van de parken die krijgen minder interesse omdat het minder economisch interessant is.
En die kosten zijn dermate gestegen door duurdere windturbines, duurder staal, duurdere transport, duurdere schepen. Grote risico op negatieve prijzen voor stroom door toegenomen volume. En al die risico's proberen ze weg te werken in de winstgevende business case. Ja. En dat wordt al moeilijker en daarom haken ze gewoon af. Als de voorwaarden niet gunstig genoeg zijn, dat zien we met een aantal tenders. Als de prijs die geboden wordt voor de energie niet hoger wordt, dan komen ze niet. Correct?
Ja. En wat gaat dat betekenen?
Dat betekent dat de energietransitie langzamer gaat. En dat het langer duurt om onze doelstellingen te halen.
Maar Tennet houdt volle moed.
En zo moet je het ook zien. Het is heel complex. En dat duurt tientallen jaren voordat je het energiesysteem helemaal hebt veranderd. En dat gaat soms met schokken en dat gaat soms met tegenslag. Maar ja, uiteindelijk moet je wel naar het einddoel met z'n allen. En ik denk dat we in die zin best op de goede weg zijn. Maar ja, soms ook fouten zullen maken waarvan je zult moeten leren. Maar ja, uiteindelijk moeten we wel naar dat systeem toe waarbij we energieonafhankelijk zijn.
Vanzelfsprekend is het niet dat deze parken eraan komen.
Nou, Tennet is echt verantwoordelijk voor die kritieke infrastructuur. Dus wij moeten zorgen dat het wordt aangesloten. Maar als de windparken die we nu aan het bouwen zijn, of die aansluitingen daarvan, als die niet doorgaan, dan betekent dat ook een strop voor de Nederlandse belastingbetaler. Dus voor ons is het ook belangrijk dat ook die windparken uiteindelijk een succes zullen worden.
Losse kabels die op de grond worden gelegd met mogelijk geen aansluitend windmolenpark. Kijkt de Nederlandse overheid naar passende oplossingen voor dit aankomende probleem?
Nou, de minister van Klimaat en Groene Groei, Sophie Hermans, vertelt hierover het volgende in een interview met Nieuwsuur.
Ja, dus we zijn al bezig om in de wet iets aan te passen dat je met zogenaamde contracts for difference kunt gaan werken. Daar zitten dan minimumprijzen in, maar ook maximumprijzen. Dat kan het er natuurlijk ook weer ten gunste van de overheid uitpakken.
Met het zogenoemde contracts for difference moet de aantrekkelijkheid van de windmolenparken op zee toenemen. Piet Wada benoemt dit ook.
Negatieve stroomprijs bijvoorbeeld opvangen door de overheid. Ja. Dat noemen we contract for difference. Dan heb je gewoon een dynamische schaal van stroomprijzen waarin nooit de nul of negatief wordt aangetikt. Dat is wat bijvoorbeeld nu in de UK wordt toegepast. En dan zijn die grenzen van die CFD's en die worden wat hoger gesteld om het aantrekkelijker te maken om die investering te doen. Ja. Wat hoger dan vroeger, omdat de kosten allemaal stijgen zijn.
Op die manier moeten er in 2032 meer windmolenparken zijn gebouwd. Dat moet dan voor 3/4 van onze energietoevoer zorgen. Mocht je dat nu al denken dat je gebruik maakt van windenergie, zal Tennet dit voor je verduidelijken.
Inderdaad, het net is er niet opgebouwd om al die windenergie van land of van zee, om dat allemaal naar het oosten of naar het zuiden te kunnen transporteren.
Dus dan ga ik ervan uit dat als ik 's avonds, als ik straks in bed ga liggen en mijn telefoon laden doe, dat geen stroom van zee is?
Nee, eigenlijk zeg maar alles wat je verbruikt komt vaak gewoon uit de buurt. Hè? Dus ja. Een centrale die bij jou in de buurt staat, die zal die stroom opwekken.
Maar uiteindelijk is het doel om alle windmolenparken bijvoorbeeld op land weg te halen om alles vanuit zee te laten komen.
Toch? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we ook windparken op land nodig zullen blijven hebben.
De consument, jij, kan pas in 2032 iets merken van de elektriciteit van zee. Voor nu ligt dat alleen klaar voor grote energiegebruikers aan de kust, zoals
In Zeeland, bij Borselen in de buurt, dus daar komen een aantal windparken aan land. Op de Maasvlakte in Rotterdam, daar zit een heel grote industriecluster natuurlijk. In IJmuiden, waar bijvoorbeeld Tata zit, dus daar hebben we ook een aantal windparken die aan land komen. En in de Eemshaven in Groningen.
Alle windmolens die de afgelopen 20 jaar zijn gebouwd op de Nederlandse Noordzee zorgen maar voor 1/4 van de geplande energiedoel. Nu wil Nederland in 7 jaar de andere 15 gigawatt aanleggen. Een ambitieus plan als je het aan mij vraagt, maar volgens de berekening haalbaar. Daar komt bij kijken dat de kans van slagen enorm afhangt van de commerciële energiebedrijven. Zoals Vattenfall, Eneco en Ørsted. Het plan om dat op te lossen staat in de kinderschoenen en de tijd tikt door. Er moeten stappen gezet worden om van dit plan werkelijkheid te maken. Grote energiebedrijven zullen niet samenwerken met elkaar om dit toch haalbaar te maken. Piet Wanner.
En voor fabrikant X ziet het weer anders uit dan fabrikant Y.
Werken die fabrikanten veel samen?
Nee, want die beschermen allemaal intellectueel eigendom. Die concurreren met het mes op tafel. Dus samenwerking, nee, niet heel veel. Vanuit de Europese industrie zie je wel wat samenwerking. Maar windmolenfabrikanten proberen hun eigen intellectueel ontwerp af te schermen en daarmee een voorsprong te nemen op de concurrentie.
Terwijl ze ook helemaal geen interesse meer beginnen te krijgen in nieuwere parken.
Jawel, jawel. Er zijn twee verschillende dingen. Dus de ontwikkelaars, de eigenaar van de parken, die krijgen minder interesse omdat het minder economisch interessant is. Maar er moeten nog zoveel windmolens geleverd worden. En dat zijn de Vestas, Siemens, NGI dus, van deze wereld. Die leveren aan die eigenaren toe.
Ja, dus er worden parken vrijgegeven, daar stort ontwikkelaars zich op. Projectleiders.
Ja, ja.
En die zoeken dan een fabrikant.
Correct. Ja, en aannemers erbij.
Piet Wanaar vindt niet dat de verantwoordelijkheid in handen van deze bedrijven ligt.
Eigenlijk moeten we zeggen, de Nederlandse overheid moet stappen ondernemen om de doelstelling te halen.
Ja. Ja, en die tenders aantrekkelijk te maken om die doelstelling te halen. Ja. En ook te zorgen dat het energiesysteem aan land, dat het die uitbreiding aan kan. En dat de industrie dus dusdanig omgevormd wordt, dat duurzame energie aantrekkelijk is om te gebruiken in die processen.
Ja.
Deze stappen worden gezet. Overheden van verschillende landen beginnen samen te werken om opgewekte energie makkelijker en goedkoper te transporteren tussen landen. Landen als Nederland, Denemarken, België en Duitsland doen hieraan mee. In nieuws- en actualiteitenprogramma Nieuws & Co. hoor je een fragment van TenneT-bestuursvoorzitter Manon van Beek. Zij kondigt begin april 2025 op een congres in Kopenhagen het volgende aan.
De Noordzee moet één grote elektriciteitscentrale worden met grote windmolenparken. De netbeheerders van de Noordzeelanden willen samen de kabels en platforms gaan aanleggen om die elektriciteit aan land te brengen. Maakten ze vandaag bekend in Kopenhagen.
Er zit toenemende druk op Europa. Wij zitten eigenlijk in een geopolitieke energie- en klimaatcrisis. Daar moeten we ons in mijn ogen uit investeren. En dat is ongelooflijk belangrijk dat wij onafhankelijker worden van fossiele energie. En dat we een energiesysteem realiseren wat minder kwetsbaar is voor al die turbulentie.
De landen gaan samenwerken op zee aan zogenoemde energiehubs. Met verbindingen en transmissiesystemen naar verschillende landen, vermeldt TNO. Energiehubs, oftewel een station waarin energie wordt opgewekt en doorgevoerd van opwekker naar gebruiker, Piet Wanaar.
In december hebben we net weer 2 weken gehad dat het wind stil was en niet zonnig. Ja, dan is de energie hartstikke duur.
Ja.
En de windmolens draaien dan niet. Dus dat betekent dat we gewoon energie moeten opwekken in de herfst en de zomer. En op moeten slaan om het in de winter weer te gaan gebruiken. Het maken van duurzame energie is niet zozeer het grote probleem. Het transporteren en opslaan, dat wordt het grote probleem. Of is het grote probleem al?
Jorrit de Jong kijkt positiever naar het opslaan van energie.
In Europa hebben wij het grootste elektriciteitsnet ter wereld, dat allemaal met elkaar verbonden is. En op elk moment moet de vraag precies hetzelfde zijn als het aanbod van elektriciteit. Je kunt het nog maar heel beperkt opslaan, er zijn wel wat batterijen in het systeem, maar dat is eigenlijk maar heel weinig. Dus je moet precies evenveel gebruiken als dat er op dat moment wordt opgewekt. En dat is een heel ingewikkeld spel.
Alhoewel de ogen zijn gericht op 2032, houdt TNO vast aan 2030. Maar we gaan de plannen in 2030 niet halen. En daarom zijn ze dus uitgesteld tot 2032.
Met welk gevoel kijkt u naar dit stuk?
Ja, ze zijn zeer bezorgd. Je ziet gewoon dat op dit moment dat er te weinig gebouwd wordt en te weinig ontwikkelingen zijn, te weinig belangstelling is voor nieuwe tenders. Dus daar ben ik zeer bezorgd over. En de politiek zal daar keuzes in moeten maken. Oké, wat willen wij dan? Willen wij dat die energietransitie doorzetten? Het alternatief is de dijken verhogen. Dat klinkt heel plat. Maar die rekensom wordt eigenlijk nooit gemaakt. Wat kost het? Als we 3 meter de waterspiegel krijgen, wat betaalt de BV Nederland dan? Dan is het investeren in duurzame energie is een lach. Ruimte voor dijken in Nederland is schaars goed. Een dijk verhogen wil ook zeggen een dijk verbreden. Met een factor 10. Ja, die ruimte die kost goudgeld. En het oplossen van het energienetvraagstuk, dat het veelal een slimmere investering is. Dan straks met emmertjes het water weer terug op zeewozen. Dat lijkt me niet zo goed plan.
Nee, klopt.
Wij blijven het afvoertje, ons land daalt en de zee gaat omhoog. Als we daar niet actief op maatregelen opnemen, dan wordt het probleem alleen maar groter.
Toch moeten we niet op de zaken vooruit lopen. De eerst gebouwde windmolenparken zullen binnenkort verouderen en dus weggehaald moeten worden.
In 2028, dan moeten ze uit het bedrijf genomen worden en langzaam verwijderd worden.
Ja.
Tenzij ze een vergunning aanvragen voor verlenging van levensduur, dat kan ook. Maar dan moeten ze dus ook aantonen dat de techniek betrouwbaar is en zonder gevaar voor de omgeving en het milieu.
Ja.
Dat het gewoon dan door kan draaien. En hoe lang dan?
Zouden ze dat dan willen?
Dat zou kunnen.
Dan lijkt het doel in 2032 nog ver weg. Maar daarover meer in de tweede aflevering. dan hebben we het over ecosystemen die op het spel staan tijdens de afbouw van bestaande parken. Want hoe je het went of keert, de wind waait door. Thank you.